Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 123. Schriftlezing op deze middagmiddag vindt u in het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 38. Jesaja 38, tot en met het einde is de schriftlezing.
In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand, en hij bad tot de Heere. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen gedaan heb. En Hiskia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord des Heere tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mits gades deze stad. En ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw der graden, en die met de zon in de graden van Agas zonnewijze nedergegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij nederwaarts gegaan was. Dit is het geschrift van Hiskia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. En van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken, en van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of een zwaluw, alzo piepte ik, ik keerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het gedaan. En ik zal nu al zoetkens voorttreden al mijn jaren, vanwege de bitterheid mijner ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, dat zij in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil nederdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven gelijk ik heden doet. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen, daarom zullen wij op snarenspel spelen, al de dagen ons levens in het huis des Heren. Jesaja nu had gezegd, laat ze nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hiskia had gezegd, welk zal het teken zijn dat ik ten huize des Heren zal opgaan? Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze biddag 2 maal stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 38. En deze middag overdenken we het eerste en tweede vers en ook vers 10 tot en met 14. We lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. In die dagen werd Hiskia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zeide tot hem, alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. En dan ook vanaf vers 10... Ik zeide, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs henen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe, gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik. Ik kirde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Tot zover. We willen deze middag dankzegging doen voor de geboorte van een zoon, afgelopen maandag bij Niels en Daphne van Leeuwen. Ze hebben hun eersteling de namen Cornelis Dirk, roepnaam Koen, genoemd. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wilt u onze harten vervullen met diepe eerbied, wanneer wij aan de middag van deze dag, deze afzonderingsdag midden in de week, hier zijn samengebracht en tot u zoeken te naderen in het gebed. Geeft u ons een besef, Heere, van het wonderlijke, dat wij, nietige, broze mensenkinderen, bovendien zondige en schuldige mensen, in het gebed nog tot u mogen naderen. Maar geef ons ook een besef, Heere, dat dat nooit kan in onszelf. Dat kan toch alleen wanneer we een ootmoedig beroep mogen doen op het werk van uw eigen lieve Zoon. Dat kan alleen wanneer u ons aanziet in Hem. En daar bidden we u allereerst om, Heere. Wil onze gebeden ook op de biddag van 2018 toch reinigen met uw bloed. Want ook aan onze gebeden kleeft de zonde. En Heere, wil u ons dan vanmiddag onderwijs geven. Gebedsonderwijs. Opdat niet alleen deze dag een biddag zal zijn, maar opdat alle dagen van dit jaar en alle dagen die u ons schenkt, dagen van gebed mogen zijn. Leer ons, Heere, het gebed waarbij u Hiskia bracht. In de nood van zijn leven leerde hij het bidden. Heere, wees gij mijn borg. En dat zijn woorden die we gemakkelijk zouden kunnen naspreken met de mond. Maar wilt u ze ons leren te bidden met het hart, Heere? Dan is nodig dat we hetzelfde onderwijs krijgen als Hiskia kreeg. Al kunnen de omstandigheden heel anders zijn. En Heere, u kent de omstandigheden van ons leven, waarin we deze middag hier zijn samengekomen. Mogen we ootmoedig de dank voor u neerleggen vanwege de geboorte van een zoon bij Niels en Daphne van Leeuwen. U hebt alles nog wel gemaakt. En u hebt een jongen gegeven aan deze jonge ouders. Wilt u ze die besef geven van de grote verantwoordelijkheid. Een kind voor de eeuwigheid. Maar geeft u ze ook uw goede hand te erkennen in het feit dat u alles nog hebt welgemaakt en moederleven en kinderleven hebt willen sparen. Heere, wilt u Daphne ook nieuwe krachten geven en geef hen beide zo wat nodig is en boven alles, Heere, wilt u met uw geest werken in het hart en in het leven van hun kleine jongen en dat hij mag opgroeien. En door uw genade iemand mag worden die u de Heere vreest en dient. Gedenk de grootouders, de andere familie, die allen iets kennen van die vreugde. Heere, geef ook dat zij biddende grootouders mogen zijn. We willen u bidden voor de zieken van de gemeente. U kent ze, Heere, in hun omstandigheden. Soms al zo lang ziek. Soms is De pijn zo aangrijpend en zo erg. U kent degene die in het ziekenhuis verblijven. U kent degene die in afwachting zijn van de uitslagen van onderzoek. Wil u gedenken in die omstandigheden. En laat het woord van deze middag ook juist in die omstandigheden een boodschap bevatten. Heren, we willen u bidden. Deze biddag voor gewas en arbeid. Om alles wat er groeien gaat als u het geeft op het veld en op het land. Mogen we u bidden of u ons land nog wil voeden. Of u ons nog eten en drinken wil geven en of daartoe ook alles mag groeien. Ook daarin zijn we toch van u afhankelijk. En geef dat we die afhankelijkheid ook mogen beseffen. Dat er iets mag zijn van wat ons het oude leerboek zegt. Om u te erkennen als de bron van alle goed. En om van u afhankelijk te zijn. Heren, wilt u ook gedenken in het werk dat u te doen geeft. Het is deze dag ook biddag voor arbeid. We bidden u dan voor degene die uit uw handwerk ontvingen. Geeft u dat we ook dat mogen zien als een voorrecht op zichzelf. Maar geeft u ons ook wat nodig is om dat werk te doen. U kent degene die dat zuchten doen. Die haast geen kracht hebben om hun werk te verrichten. Die met spanningen te maken hebben op het werk. Voor wie geldt dat het werk eigenlijk boven hun krachten uitgaat. Wil u aan hen denken en wil u hen helpen van dag tot dag. Gedenk hen die hun werk doen te midden van een onchristelijke omgeving. Die soms te maken hebben met spot en met minachting. Soms ook verholen minachting van collega's. Heren, wilt u hen helpen om toch voor uw naam uit te komen? Wil u hen bemoedigen en bekrachtigen? We willen u bidden voor degenen die geen werk hebben. Gedenk ook aan hen, heren, als dat soms moeite en verdriet geeft. En als ze werkzoekend zijn, wil u geven dat ze werk mogen vinden. We bidden u voor onze jonge mensen en voor de kinderen die door de weeks gewoonlijk naar school gaan. Ook daarin hebben ze toch uw hulp en wijsheid en kracht nodig, maar boven alles, heren, wilt u ze door het woord van vanmiddag leren dat ze een borg nodig hebben voor hun ziel. En mogen ze dat allereerst zoeken. Maar gedenk ze dan toch ook in de opleiding die ze volgen. Wilt u ze wijsheid en kracht geven. En als ze eenzaam kunnen zijn, ook op school. Als ze misschien geplaagd of dwarsgezeten worden, wil u ze dan ook helpen. En bewaar ons voor die zonden, om anderen uit te sluiten. Heren, wilt u bijzonder met die jonge mensen zijn die in dit jaar examen hopen te doen. Geeft u ze in dat belangrijke jaar ook rust en kracht en dat ze biddend de kracht van u mogen verwachten. Heren, denk zo aan een ieder van ons. U kent ons zoals we hier zijn samengekomen. Velen van ons kennen zorgen en moeite. En we hebben ze meegenomen over de drempel van dit kerkgebouw heen. Maar mogen ze een ogenblik naar de achtergrond wijken en geeft u dat ze niet zullen zorgen voor afleiding tijdens het luisteren. Wilt u geven dat we onze gedachten heilig mogen richten op uw woord. En wilt u door het krachtige werk van uw geest nog harten openen. Zondaren tot u bekeren. Heren, ontferm u zich over ons. Zegen allen die geroepen worden om uw woord te bedienen. De plaats waar ze deze dag uitgaan. We denken ook aan onze vriend en ambtsbroeder dominee Roos, die deze middag in ons midden is. En die vanwege ziekte van dominee Hoekman deze zondag in Alphen voorgaat. Geef hem daarin ook wat nodig is. En wilt u ook dominee Hoekman weer herstel geven. Heren, wilt u zijn met hen die zich voorbereiden op de dienst des woords. Geef ook hen, ook wanneer ze deze middag onder ons zijn, in welk kerkverband dan ook, wat nodig is. Geeft u ze bekwaamheid. Geeft u ze ook moed. Geeft u ze boven alles te zien op hem die geroepen heeft. en die getrouw is, die het ook doen zal. Heere, wanneer we op deze biddag samenkomen en zo onze gebeden voor u neerleggen, dan past ons het gebed om uw genade. Want wij hebben het verzondigd. Van ouds waren bededagen ook boetedagen in ons land. En Heer, het is nodig, niet alleen vandaag, maar steeds opnieuw, dat wij ons ook buigen voor u in verootmoediging en in schuld. En u kunnen we dat zelf niet maken, ook niet op een dag als deze. U kent ook degene die daarmee zuchten, die geprobeerd hebben om uw aangezicht te zoeken, maar die zich maar niet in een biddende en een ootmoedige gestalte kunnen brengen. Zou u met de geest der genade en der gebeden, die toch ook de geest van de verootmoediging is, nog willen werken? En zou u ons vanmiddag op die plaats willen brengen, waar het ons een wonder wordt dat u ons nog niet hebt weggedaan van voor uw heilige ogen, waar, Heere, wij de grootste der zondaren worden voor uw aangezicht, en waar wij het verkeerd gedaan hebben, dagen zonder getal, en waar u het alleen maar goed gedaan hebt, waar wij al onze rechten verliezen, maar waar we toch met een Hiskia mogen bidden om een borg. En Heere, zou u dan willen overkomen? En zou u die borg nog willen verklaren aan ons hart? Zo bidden wij u om wat nodig is. Gedenk alle die niet kunnen komen in de kerk, wilt u ze op de plaats waar ze meeluisteren opzoeken en u over hen ontfermen. Zie op ons in gunst van boven, Heere, wees ons toch genadig en denk nog aan uw trouw om uw goedheid de eer te geven. Uit genade. Amen. Psalm 38 gaan wij zingen en daarvan het 3e, 9e en 15e vers. Vers 3, door uw gramschap fel ontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag of nacht. Maar ook vers 9, maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u. In al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. 3, 9 en ook 15 van Psalm 38. En er is één collecte die bestemd is voor de eredienst. Psalm 38, dezelfde psalm en daarvan het 21ste en het 22ste vers willen we zingen na het amen van de prediking. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet, blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. En ook het 22ste vers, Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schuts Heer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. 21 en 22 van Psalm 38. Geliefde gemeente, zo zijn wij op deze biddagmiddag in heel verschillende omstandigheden bij elkaar. Sommigen van u midden in het leven. En misschien heeft het wel moeite gekost om hier vanmiddag toch te kunnen zijn. U staat midden in uw werk. Je hebt druk met allerlei dingen. Dingen van school, van je opleiding, van je studie. Je hebt misschien ook wel plannen of u hebt plannen voor jaren tegelijk. Het kan ook anders. Er zullen er ook zijn onder ons mensen, jonger of ouder, die juist aan de zijlijn zijn komen te staan door ziekte, door andere moeite. En alles is misschien onzeker geworden. U durft geen maand vooruit te kijken, geen dag vooruit te kijken, geen week vooruit te kijken. Hoe zal het zijn volgende week? Hoe zal het zijn over een maand? En er zijn er onder ons, en die met ons meeluisteren, voor wie geldt dat ze heel goed weten dat ze al in de levensavond gekomen zijn, dicht bij het moment dat ze sterven moeten. En in die heel verschillende omstandigheden slaan we deze middag met elkaar Jesaja 38 op. We ontmoeten daar een koning die in zekere zin midden in het leven stond. 39 jaar op het moment dat we hem ontmoeten. Een koning die druk was met allerlei dingen, belangrijke dingen, die het volk bovendien voorging in het dienen van de Heere. En toch ook een koning die aan de zijlijn kwam te staan, want hij kwam op zijn ziekbed terecht. En alles wees erop dat hij zou gaan moeten sterven. Koning Hiskia. En in die omstandigheden wordt Hiskia gebracht bij dat gebed om een borg. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hebt u een borg? Heb jij een borg voor je schuld? Kun je voor God verschijnen? Dat is de belangrijkste vraag die ook op deze biddag aan u, aan jouw hart wordt gelegd. Vanuit deze geschiedenis. En we willen er met Gods hulp over gaan nadenken. Als we bij onze tekstwoorden schrijven. De biddag van Hiskia. De biddag van Hiskia. Drie gedachten. Allereerst wat hij te dragen heeft. Vervolgens wat hij te klagen heeft. En tenslotte wat hij te vragen heeft. De biddag van Hiskia, allereerst wat hij te dragen heeft. Dat is vers 1 en 2 van Jesaja 38, waar we een ernstig zieke Hiskia ontmoeten, die bovendien van de profeet Jesaja te horen krijgt dat hij sterven zal. In de tweede plaats wat hij te klagen heeft. Vers 10 tot en met 13, daar gaat Hiskia zijn hart voor de Heere uitstorten. en zijn benauwdheid aan de Heere bekendmaken. En tenslotte, wat hij te vragen heeft, dat is vers 14. Wees gij mijn borg. En de Heere geven ons dat we jongeren, ouderen, kinderen, ook degenen die met ons meeluisteren, door genade, dat gebed in zijn diepe betekenis met ons hart mogen leren. Wees gij mijn borg. We ontmoeten, gemeente, aan het begin van onze tekst een ernstig zieke Hizkia. In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe. Wat voor ziekte hij precies gehad heeft, dat wordt ons niet verteld. Wel wordt duidelijk dat een gezwel of een zweer een van de verschijnselen ervan is geweest. Sommige uitleggers denken aan de pest. En er zijn zelfs verklaarders die die pest in verband brengen met de ziekte die die vele soldaten van Assyrië getroffen heeft. En die nu toch ook Hizkia uit Gods hand toekomt. Want enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, zegt de Bijbel. Maar duidelijk is in elk geval dat Hizkia er ernstig aan toe is. Hij is ziek tot stervens toe. En in die omstandigheden wordt de profeet Jesaja naar de koning gezonden. Jesaja was al vaker bij de koning geweest, maar nu komt hij er weer. En hij komt daar met een ernstige boodschap, een aangrijpende boodschap, die Jesaja toch in alle eerlijkheid aan de koning bekend maakt. We horen het hem zeggen in het eerste vers. Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Een aangrijpend woord, geliefde gemeente, dat vanmiddag ook tot ons komt. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Nee, dat betekent niet dat u niet misschien nog vele jaren zou kunnen leven. Dat betekent niet dat zieken in ons midden niet weer beter kunnen worden door de goedheid van de Heere. Dat betekent niet dat diegenen die een uitslag zullen ontvangen de komende tijd direct maar moeten rekenen op een ernstige, op een hopeloze uitslag. Maar als deze profetische woorden van Jesaja vanmiddag tot ons komen, dan komen ze in de volle ernst naar een ieder van ons toe. En dan ligt deze boodschap erin, wij leven hier wel op aarde. En wij zijn vanmiddag ook op een biddag samengekomen die gaat over gewas en arbeid en die te maken heeft met het leven van hier en nu. Maar we zullen ook een keer moeten sterven. Daar ontkomt niemand aan. Ook niet als je nog 70 of 80 jaren leven mag. En daarom toch dit woord. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Is dat woord al eens op u afgekomen? Is dat woord al eens op jou afgekomen? Heb je daar al eens over nagedacht? En dan over de ernst van dat woord, dat sterven God ontmoeten betekent. Jesaja moet er iets bij zeggen. Hij zegt, geef bevel aan uw huis. Dat betekent hier ook, tref allerlei maatregelen. Regel allerlei dingen, koning Hizkia. Want u zult hier niet lang meer te leven hebben. En dan moeten er dingen geregeld worden rondom de troonsopvolging. En dan moeten er dingen geregeld worden rondom de gang van zaken in het paleis. En dan moeten er dingen geregeld worden rondom uw bezittingen en uw nalatenschap. Maar vooral betekent het, schik u om uw God te ontmoeten. Tref uw voorbereidingen, nu het nog kan. Kijk, dat is ook de bedoeling van dit ernstige woord deze middag. Zoek u voor te bereiden, zoek je voor te bereiden in het heden van de genade, nu het nog kan. Dat is wat koning Hizkia te horen krijgt. En dat is wat wij te horen krijgen vanmiddag. Geef bevel aan uw huis. Ouderen, dat betekent ook heel praktisch gezien dat u bij het ouder worden dingen moet regelen. Dat betekent ook heel praktisch gezien dat u ten aanzien van uw begrafenis dingen moet regelen. Moet vastleggen. Zeker wanneer het zo zou zijn dat u er uw twijfels over hebt of er in de kring van uw familie en van uw nabestaanden wel zijn die in dezelfde geest zullen handelen als waarin u denkt. Maar vooral betekent het, zoek een borg nu het nog kan. Want dat is wat Hizkia te dragen heeft aan het begin van onze tekst. Hij had een moeilijke tijd achter de rug. U leest daarover in Jesaja 36 en Jesaja 37. Daar treft u de koning aan in een situatie van oorlog. En dan is het eindelijk vrede geworden door een wonder van de Heere. Maar in de vrede wordt het voor Hizkia toch weer bitter. Zo zal hij het later ook zeggen. In de vrede is mij de bitterheid bitter geweest. Want dan komt de Heere met nieuwe slagen van beproeving in zijn leven. En dan wordt hij ernstig ziek. En dan staat daar die profeet Jesaja met dat aangrijpende woord. Bereid uw huis. Gemeente, laat het me nog één keer op uw hart binden in deze ogenblikken. Ook onze jonge mensen. Ook onze studenten. Ook onze ouderen. Niets is onzekerder dan het leven. En niets is zekerder dan de dood. Beschouw uw aardse leven en de dingen die u hebt, de bezittingen die u hebt, toch als dingen die een keer verlaten moeten worden. Begrijpt u het goed? Het betekent niet dat u dag in dag uit panisch bang moet zijn dat u maar ieder moment kunt sterven en kunt neervallen, maar het betekent dat u bereid dient te zijn. Want dan kun je toch ook pas echt leven. Als je voorbereid mag zijn door Gods genade, dan kun je toch ook pas echt leven. Als Hizkia dat te horen krijgt, dan lezen we en we komen bij vers 2. Ja, wat doet hij dan? Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand. U moet zich voorstellen dat de koning ernstig ziek was. Dat hij op zijn bed lag en geen krachten meer had naar alle waarschijnlijkheid om nog op te staan, om zijn knieën te buigen. Maar zo goed als hij kan, zondert hij zich nog af. Hij draait zijn gezicht naar de muur toe. Hij draait dit aardse leven, dat is toch ook de betekenis, als het ware de rug toe. Hij zondert zich af, zo goed als hij kan. En hij zoekt het aangezicht van de Heere in het gebed. Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. Het kan ook wel, sommige verklaarders zeggen dat Hizkia ook eigenlijk niet met zijn tranen en met zijn nood te koop wilde lopen. Zo is het toch ook vaak in het leven. Als de dingen van de eeuwigheid en van Gods woord echt gaan wegen op je ziel. En als je beseft dat je een keer God ontmoeten moet, maar hem niet ontmoeten kan. Zo begint de Heer vaak te werken in het leven. Juist ook door de roepstem vanuit het woord. Of vanuit een ernstige gebeurtenis in je omgeving. Of het sterven van misschien wel iemand van school. Maar wanneer die dingen gaan wegen op je hart, dan is het toch ook vaak zo dat je daar niet mee te koop loopt. Dat je daarmee juist een plaats zoekt in de afzondering. Dat je het voor een ander, misschien voor je vrienden ook helemaal niet weten wil. Voor je ouders niet weten wil. Maar er zijn er zulke jongeren. Maar als je op je kamer bent en niemand is erbij, dat je dan je knieën buigt en dat je tegen de Heere zegt: Heere, nu moet ik ook een keer sterven. En ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Wil u me toch bekeren? Wil u me toch tot u brengen? Wil u me toch een borg geven voor mijn ziel? Toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. Als u Hizkia een klein beetje kent vanuit de Bijbel, dan weet u wel dat het een koning was die het huis en de dienst van de Heere bijzonder lief had. Wat hij op de eerste dag van de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering doet, dat is de poorten van de tempel die gesloten waren weer openen. En wat hij vervolgens gaat doen, dat is de dienst van de Heere herstellen. Hizkia had door genade de dienst van de Heere lief, omdat hij de God van de tempel mocht kennen. Maar nu kan hij niet meer naar de tempel. Nu kan hij niet meer naar het huis van de Heere. De ziekte maakt het hem onmogelijk. Laten we dat ook beseffen, gemeente, zover we hier vanmiddag kunnen zijn, wat een voorrecht het is. Dat we nog in de kerk kunnen komen. Dat we nog onder het woord kunnen komen. En er zijn er die met ons meeluisteren, die het met pijn in het hart moeten beleven dat ze niet meer kunnen opkomen naar Gods huis. Maar wanneer ze vanmiddag met ons meeluisteren, dan mag de boodschap van die biddende Hizkia met zijn gezicht naar de wand ook tot hen zijn, dat ze nog een plaats van het gebed mogen zoeken op de plaats waar ze zijn. Want de Heere weet van de omstandigheden en hij hoort het gebed, ook als het opstijgt vanuit een ziekenkamer of vanuit een kamer in een verzorgingshuis. Wanneer u in deze ogenblikken meeluistert, toen keerde Hizkia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere. Laten we dat nooit vergeten, jonge mensen, ouderen, dat er geen plaats is van waaraf je niet bidden mag tot de Heere. Wat is dat een wonder, dat de Heere nog aangeroepen wil worden. Dat de Heere wil worden aangeroepen vanaf allerlei plaatsen. Ja, laat wel duidelijk zijn, er zullen ook plaatsen zijn, we hebben het daar kort geleden op de catechisatie nog over gehad. Er zijn ook plaatsen waarbij geldt dat in je geweten gevraagd wordt: wat maakt gij hier? Wat doe je hier? Waar je geweten gaat spreken. En daar moet je vandaan. Daar kun je niet blijven. Op de plaatsen van de zonde kun je niet blijven en Gods naam aanroepen en dan toch weer voortgaan. Breek met die plaatsen. Maar waar je door nood gedreven op allerlei plaatsen kunt zijn. Oh, daar is geen plaats te ver. en geen plaats te vreemd om de Heer aan te mogen roepen. Wat Hizkia te dragen heeft, dat is het eerste. We gaan naar onze tweede gedachte. Wat Hizkia te klagen heeft. Ja, en als we dan gaan luisteren naar het gebed van Hizkia, dan lezen we eerst vers 3. En hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Ik wil dat vers grotendeels laten liggen vanmiddag, maar één misverstand zou ik willen wegnemen en dat is, als je dat vers zo hoort hier, dan lijkt het alsof Hizkia op zijn borst slaat, vol trots. En alsof die zegt: Heere, let nu eens op wat ik allemaal niet gedaan heb voor goeds. Toch moeten we dat zo niet opvatten. Wat Hizkia hier doet is de Heere herinneren aan Gods eigen werk in zijn leven. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar het is alsof Hizkia vraagt: Heere, u hebt zoveel gegeven. U gaf kracht, u gaf gelegenheid, u gaf een brandend hart voor de Heere en voor zijn dienst. En met de kracht en met de gelegenheid die u gaf, heb ik zoveel mogen doen. En moet ik dan nu sterven? Heere, mag ik nog niet verder gaan met dat werk te doen? Zou u me daar toch nog voor willen gebruiken? Maar vooral gaan we verder lezen vanaf vers 10. Want ook daar lezen wij het gebed dat Hizkia tot tranen toe bewogen heeft gebeden. Vers 10. Ik zeide: vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. Kijk, als Hizkia die aangrijpende tijding heeft gehoord uit de mond van Jesaja dat hij sterven zal en niet leven, dan grijpt dat hem aan om verschillende redenen. En de eerste reden leest u in dit vers, vers 10. Vanwege de afsnijding van mijn dagen zal ik tot de poorten van het graf heen gaan. Ik word beroofd van het overige van mijn jaren. Wat bedoelt Hizkia daarmee te zeggen? Wel, hij bedoelt te zeggen: Heere, ik ben nog zo jong, menselijk gesproken. 39 jaar. Nou, de kinderen in de kerk die vinden dat misschien al wel oud. Maar als iemand toch echt oud mag worden, dan moet je zeggen: 39, dat is nog maar de helft van een lang mensenleven. Al krijgt niet iedereen 39 jaar. Maar Hizkia vond zichzelf naar menselijke maatstaven nog jong. Dat bedoelt hij als hij zegt: ik word beroofd van het overige van mijn jaren. Van de jaren die ik eigenlijk nog verwacht had te zullen krijgen. Kijk, en daar ligt daar ook in opgesloten dat Hizkia al wat had gedaan in de dienst van de Heere, dat hij de tempel weer had hersteld en in gebruik genomen, dat hij de dienst in de tempel had bevorderd, dat hij het volk voorgegaan was in de dienst van de Heere. Daar ligt er ook een gebed in deze woorden opgesloten: Heere, mag ik dat werk toch voortzetten? Hizkia heeft het geleerd. Ik heb het afgelopen zondagavond nog gezegd toen het over Paulus en Silas ging in de kerker in Filippi. Maar Hizkia heeft ongetwijfeld geleerd, zoals al Gods kinderen dat toch moeten leren, dat geen mens voor de Heere onmisbaar is. Maar tegelijkertijd had hij ook liefde tot de dienst van de Heere. En had hij liefde tot zijn volk. En dan is het toch ook zijn vraag: Heere, mag ik nu nog een poosje blijven? Mag ik nu nog een poosje blijven om een volk voor te gaan? Heere, hoe moet het met die schapen gaan als ik er niet meer ben? Heere, mag ik nog gebruikt worden de komende tijd? Is dat uw gebed op biddag 2018, kind van God onder ons? Heere, wil u me daar voor het komende jaar sparen? En wil u me daar voor het komende jaar gebruiken? Opdat ik nog mag voortgaan in uw dienst op de plaats waar u me stelde. De ambtelijke dienst. De dienst des woords. Maar ook op uw plaats in het gezin. Of op school. Of waar dan ook in uw werkkring. Heere, mag ik daartoe nog gespaard worden? En u moet dat woord van Hiskia in vers 10 ook een ogenblik houden tegen de achtergrond van het feit dat hij nog geen zoon had. Ik reken u dat nu niet voor, u moet dat zelf nog maar eens nagaan. Maar op dit moment had Hiskia nog geen zoon. En daar lag wel een oude belofte van God al aan David gedaan. Dat er uit het huis van David altijd iemand op de troon zou zitten. Tot de Messias toe en die zou regeren tot in eeuwigheid. Heere, hoe moet het met die belofte? Als ik geen zoon heb, zal dan de Messias niet komen, Heere? Zullen uw beloftenissen dan toch hun vervulling missen? Dat is ook de strijd van Hiskia. Allemaal in dat tiende vers. Zijn jaren worden afgesneden. Maar hoe moet dat? Hoe kan dat? Begrijpt u iets van de worsteling, van de geestelijke strijd die er was in de nood van het leven van Hiskia? En dat brengt hem tot gebed. En dan nog iets. We lezen verder vers 11. Ik zeide, ik zal de Heere niet meer zien. De Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Dat is de tweede reden waarom het voor Hiskia zo aangrijpend is. Dat hij moet gaan sterven. Hij moet, mag ik het vanmiddag eens gewoon zo zeggen, hij moet afscheid nemen van het leven. En hij moet afscheid nemen van de mensen die hem lief waren, van zijn vrouw Hefsiba en van andere familieleden en vrienden aan wie hij zich verbonden wist. Ik zal de mensen niet meer zien. Wat grijpt hem dat aan? Maar, en ik denk dat dat u al opgevallen is. Er is iets wat Hiskia nog eerder noemt. Als hij spreekt over het afscheid nemen van dit aardse leven. Hij zegt niet allereerst, ik zal de mensen niet meer zien. Maar hij zegt allereerst, ik zal de Heere niet meer zien in het land der levenden. Dat was door genade belangrijkste in het leven van Hiskia geworden. De Heere zien. Daartoe had hij de poorten van de tempel geopend. Daartoe had hij de dienst in de tempel, de offerdienst weer hersteld. Om de schone dienst en de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen in zijn tempel. Nu krijgt Hiskia te horen dat hij moet sterven. En dan klaagt hij het uit. Ik zal de Heere niet meer zien in het land der levenden. Wat is leven voor u, gemeente? Wat is leven voor jou? Wat is leven voor mij? Wat is nu het belangrijkste? Wat zou nu het belangrijkste zijn als je afscheid moest nemen van het leven en je moest terugblikken? Ik zou de mensen niet meer zien, of ik zal de Heere niet meer zien. Allereerst. Hiskia zegt allebei. Maar allereerst. Ik zal de Heere niet meer zien. Kent u dat geheim? Dat genadegeheim. Hebt u de Heere wel eens echt mogen zien? En hebt u wel eens mogen instemmen met de dichter die daar zingt? Want beter dan dit tijdelijke leven is uwe goede tierenheid. En daar kon de dichter zich bij vernieuwing zelf ook niet terugbrengen. Maar hij leerde het wel vragen en het ging vanuit zijn hart uit. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Jawel, zegt iemand. Maar wat ik niet begrijp, dominee, is Hiskia was toch een kind van God, was een godvrezende koning. Die zou toch naar de hemel gaan? Dan is toch van zo'n man niet te verwachten dat hij zegt, ik zal de Heere niet meer zien. Hij zal toch straks, net zoals David daarvan mag zingen in Psalm 16, de Heere aanschouwen en verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Waarom dan deze donkere klanken? Dan moeten we nog wat verder lezen, gemeente. En dat brengt ons bij de diepste nood van Hiskia in deze omstandigheden. En dan licht ik er maar wat dingen uit. Vers 12 en 13. Mijn levenstijd is weggetogen en van mij weggevoerd, gelijk eens herdershut. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom. Van de dag tot de nacht zult gij mij ten einde gebracht hebben. De koning gebruikt hier twee beelden, twee voorbeelden om duidelijk te maken hoe vergankelijk zijn leven is. Het is eigenlijk, zegt hij, niet meer dan een, en dan neem ik maar één voorbeeld, het is eigenlijk niet meer dan een herdershut. Als een herder in het land van de Bijbel met zijn schapen door het land dwaalde op zoek naar voedsel, dan gebeurde het soms dat zo'n herder moest overnachten in de open lucht. Maar soms, als de weersomstandigheden slecht waren, dan maakte zo'n herder een eenvoudige hut. Dan nam hij wat stokken en wat tendoek en hij verbond dat aan elkaar en hij nam wat touwen en wat pinnen en hij spande zo'n tent op. En als die tent daar dan stond, dan leek dat heel wat in het oog van de mensen. Dan leek het alsof zo'n tent daar altijd had gestaan en altijd bleef staan. En de herder, hij redde zich er een aantal dagen mee. Maar dan kwam het moment dat zo'n herder weer verder moest. En dan waren het maar een paar pinnen uit de grond trekken. En wat touwen bij elkaar nemen. En wat doek, wat tendoek opvouwen en de stokken zo bij elkaar nemen en misschien wel weer weggooien. En dan leek het alsof er geen tent meer had gestaan. Hiskia zegt, dat is uw, mijn leven. Een herdershut, zo broos, zo kwetsbaar, zomaar opgenomen, zomaar worden de pinnen uit onze levensgrond getrokken. En dan laat ik dat andere voorbeeld maar even liggen, dat voorbeeld van dat werkstuk van een wever, maar dan duurt het maar even, zegt Hiskia. Van de dag tot de nacht, vers 12b. En dan zult u me ten einde gebracht hebben. En dan sta ik voor God met mijn schuld. Want dat is wat Hiskia het meeste heeft gedrukt. Dat blijkt ook uit het verband van dit gedeelte. Als u verder leest, en we hopen daar vanavond ook nog wel het antwoord op te horen. Maar dat is wat Hiskia hier het meest drukt. Hiskia, kind van God. Man die de Heere aankleefde, staat er. Een man die op de Heere betrouwde, zoals de koningen voor hem dat niet gedaan hadden. Maar oog in oog met de dood, vreest hij. En dan zegt hij het met dat hele aangrijpende beeld in vers 13. Gelijk een leeuw. Alzo zal hij al mijn beenderen breken. Kinderen in de kerk hebben wel eens een leeuw gezien. In de dierentuin, denk ik. Zo'n machtig, sterk dier. En als zo'n dier zijn bek opent en gaat brullen, nou, dan kun je al bang worden al zit zo'n leeuw veilig achter de tralies. Een leeuw, daar kunnen wij voor vrezen, machtig, sterk. Nu zegt Hiskia, als een leeuw zal hij, met een hoofdletter, God, mij al mijn beenderen breken. Ziet u, gemeente, dat Hiskia God hier tegenkomt op zijn levensweg. Voor zijn beleving helemaal aan het einde van zijn levensweg. Dat God als het ware zich voor Hiskia opstelt in zijn macht en in zijn majesteit, in zijn verhevenheid. En dat God op Hiskia aankomt en Hiskia neemt hem waar als een leeuw. Als een verscheurende leeuw. Als een God voor wie de koning niet bestaan kan. Want Hiskia heeft alleen maar schuld en alleen maar zonde. Achter hem een verzondigd leven. Naast hem die twee hoog oprijzende wanden van de dood. En voor hem God in zijn rechtvaardige toorn over de zonde. God als een leeuw. Bent u God al eens tegengekomen als een leeuw, gemeente? Wij moeten onze kinderen opvoeden met een evenwichtig Bijbels godsbeeld. Het is niet alleen dit, begrijpt u het goed. Maar wel ook deze vraag. Ook deze vraag vanuit het woord. Bent u God al eens tegengekomen als een leeuw in zijn majesteit, in zijn verhevenheid, in zijn rechtvaardigheid? Als die God voor wie je alles te vrezen hebt met je schuld, als die God voor wie een mens in zichzelf nooit bestaan kan. Hiskia, hij neemt God zo waar. En ach, waar zal die dan nog heen vluchten? Waar zal een mens heen vluchten vandaag? In onze tijd, waar zal een jongere heen vluchten? Waar zal een oudere onder ons heen vluchten? Wanneer God zo zich voor u stelt. Niet letterlijk natuurlijk, niet in een visioen, maar geestelijk gesproken. Wanneer God zijn macht en zijn majesteit gaat laten wegen vanuit zijn woord op je hart. Wanneer God zijn rechtvaardigheid gaat laten gelden op je hart. Wanneer je beseft God is rechtvaardig en ik ben schuldig. Wanneer je dat hoort in de prediking. Maar wanneer het ook kracht gaat doen op je hart. En je gaat vrezen en je denkt hoe zal ik toch voor die God ooit bestaan kunnen. Hoe zal ik sterven kunnen en God ontmoeten. Ben je God al eens zo tegengekomen? En waar zal een mens dan heen vluchten? Als die achter zich alleen maar zijn schuld heeft. En daar kan een mens dan toch niet naar terugvluchten? Als naast je die hoog oprijzende wanden van de dood zijn. Maar daar zal een mens toch niet heen kunnen vluchten? Als voor je God is in zijn recht. En daar zal een mens toch niet heen kunnen vluchten? Dan wordt het echt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Niemand zorgde voor mijn ziel. En dan toch, gemeente, als Hiskia in die nood van zijn leven gekomen is, en zo oog in oog staat met een rechtvaardig God, dan ziet u dat Hiskia toch maar één kant op kan. Dan vlucht hij naar voren. Naar die God die hem naar recht moest doden. Maar dan is het in het hart van Elia wat u leest in Job. Al zou hij mij doden, ik zal nochtans op hem hopen. Dan vlucht Hiskia, en we komen bij onze derde gedachte. Dan vlucht Hiskia tot een God die hij moet duchten. Maar dan is het als het ware in zijn hart. Zie mij, Heere, dien elk moet duchten. Toch tot u vluchten. Tot die God die hem veroordelen moet. En toch niet anders kunnen. Dan tot die God vluchten. Ja, en wat zegt Hiskia dan? Vers 14. Het laatste vers wat we deze middag overdenken. Gelijk een kraan of een zwaluw. Alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Daar bedoelt Hiskia mee te zeggen. Ik kon eigenlijk ook niet meer bidden. Al mijn gebeden. Ze droogden op, het was niet meer dan in de nood, dan het gepiep van een vogel, dan het gekir van een duif. En hij vervolgt en hij zegt, mijn ogen verhieven zich omhoog, toen Hiskia eigenlijk ook niet anders meer kon dan wat zuchten vanuit zijn ellende voor de Heere, kwam er een moment dat hij zijn ogen alleen nog maar omhoog kon slaan tot de Heere. Hij verhief zijn ogen omhoog en dan brengt hij al zijn ellende en al zijn nood onder woorden in een enkele zucht. En dan hoort u hem zeggen, o Heere, let erop gemeente, hier wordt ons het adres aangewezen voor mensen in die nood. Als u nou in die nood van uw leven verkeert en de duivel u probeert in de wanhoop te brengen. En de duivel het zegt, u kunt echt nergens meer heen. Dan wordt hier het adres nog aangewezen. O Heere. Dat was diezelfde die voor Hiskia stond als een verscheurende leeuw. En toch, o Heere, ik word onderdrukt. Ik ga gebukt onder al mijn zonden. Ik ga gebukt onder het besef dat ik voor u niet bestaan kan. Ik word onderdrukt. Maar dan die wonderlijke woorden. Kunt u die begrijpen, gemeente? Dat zijn geloofswoorden. Wees gij mijn borg. Hiskia kon zelf aan God niet betalen voor zijn schuld. Hij kon het niet goedmaken. Met niets. Hij had geen enkele reden meer om op te pleiten aan zijn eigen kant. Hij was totaal rechteloos en ellendig voor de Heere. Arm en moede en naakt geestelijk gesproken. En dan gaat hij het vragen, Heere. Zou u nou mijn borg willen zijn? Daar ligt eigenlijk heel veel in die paar woorden. Wees gij mijn borg. Weet u, daar ligt in dat Hiskia, en dan zeg ik het misschien een klein beetje ouderwets, maar ik denk toch dat het wel een keer goed is om het zo te zeggen, dat Hiskia het recht van God had lief gekregen. Dat ligt erin. Dan ligt daarin dat Hiskia van het recht van God niets meer wil afdoen. Hij vraagt niet, Heere, mag ik blijven leven? Hij vraagt niet, Heere, wil u me vergeven? Maar hij vraagt, mag er betaald worden? Wilt u betalen in mijn plaats? Want dat is toch wat een borg doet. Die betaalt in de plaats van een ander. Die geeft zichzelf in plaats van een ander. Hiskia wilde aan het recht van de Heere niets meer afdoen. Die heeft hier dat recht van God lief gehad. En Hiskia, en dat is ook wat erin ligt, Hiskia heeft een geopend oog gehad voor zijn eigen schuld, maar ook voor zijn onmogelijkheid om zelf te betalen. En hij weet het, er moet toch betaald worden, God heeft er recht op. En dan gaat hij, en dat is het wonderlijke, dan gaat hij, hoe zou een mens dat nou durven, gemeente? Ach, dat is alleen door het ware geloof. Dan gaat hij tot die God bij wie hij in het krijt staat. Bij wie hij in de schuld staat. Dan gaat hij bij zijn schuldeiser om een borg vragen. Wees gij mijn borg. Dat zijn geloofswoorden. Dat zijn geloofswoorden van de koning. Dat zijn woorden waarmee Hiskia verder heeft gezien en heeft gezien. God is een God van recht en aan zijn recht moet genoeg gedaan worden. Maar God is ook barmhartig en genadig. En Hiskia werpt het anker als het ware uit in God zelf. Heere, ik kan het niet meer oplossen. Ik kan uw eer niet meer herstellen, maar wil u het nou zelf doen? Wees gij mijn borg. Dat is een vrijmoedig gebed geweest, gemeente. Dat betekent, Heere, wil u de schuld die ik bij u gemaakt heb nu zelf voor mij betalen? Dat betekent, Heere, wilt u de dood die ik naar recht moet ondergaan nu in mijn plaats ondergaan? Dat is echt het gebed om Christus. Om Christus als borg voor een schuldige zondaar. Wel, dat is wat Hiskia te vragen heeft. Zijn er deze middag in ons midden die dat te vragen hebben op biddag 2018? Heere, wees gij mijn borg. Of hebt u dat nog niet leren bidden? Want dan is het wel hoog nodig dat we het gaan leren. Niet iedereen krijgt een ziekbed als Hiskia. Niet iedereen krijgt zijn jaren verlengd. Dat kreeg Hiskia ook nog. Het is wel hoog nodig dat we dat gaan leren bidden. En hoe leer je dat bidden, jonge vrienden? Niet allereerst als een opzegvers. Dat mag wel. Je mag deze woorden ook wel tot je gebed maken. Maar daar hoort dan toch ook iets bij. Daar hoort dan toch ook bij, Heere, geeft u dat ik iets mag leren kennen van wie ik nou zelf ben voor u. En wie u bent tegenover mij. En dat zijn wel gebeden die gaan in tegen ons eigen vlees, want dat willen we natuurlijk helemaal niet. Wie wil God nu geestelijk gesproken ontmoeten als een verscheurende leeuw? En toch is het wel nodig. Als je nou, en nu zeg ik het maar even heel gewoon, als je nou via die weg je borg mag vinden en een borg mag ontvangen. Wie wil nu zichzelf zien met die hoog oprijzende wanden van de dood naast zich en zijn schuld achter zich En nog voor eigen rekening. Dat wil je toch niet? Dat wil een mens niet. Spreek ons van zachte dingen. Dat leeft toch in ons aller hart. En toch, het is wel nodig. En daarom, laat het toch je gebed maar zijn. En mogen worden, Heere, leer me wie u bent. En leer me wie ik zelf ben. Opdat ik een borg nodig mag krijgen voor mijn leven, voor mijn ziel. En opdat het echt het gebed mag worden van mijn hart. Heere, wees Gij mijn borg. Als je dat gebed nou niet leert, wat is je leven dan? Wat is je leven dan? Wat is uw leven dan? Als je dat gebed nou niet leert. Dan kunnen wij vanmiddag wel samen zijn op een biddag. En ik heb er ook wel over nagedacht bij de voorbereiding. Moet ik nou zulke teksten nemen op een biddag voor gewas en arbeid? En toch kon ik niet loskomen van deze woorden. Wat zou je leven inderdaad ook zijn? Zonder dit gebed, zonder de verhoring van dit gebed. Dan leef je hier misschien een poosje. En dan heb je op zijn beste Heere ook nog wel nodig voor de tijd. En begrijp me, dat is goed. Dat je de Heere nodig hebt voor je gezin. En dat je de Heere nodig hebt voor je werk. Als je nou geen borg hebt. Als je nou zonder borg moet leven en straks zonder borg moet sterven. Dan moet je dat leven voor eeuwig betreuren. En jezelf voor eeuwig aanklagen. Daarom kom toch op de knieën. Om dit gebed en met dit gebed om een borg. Kom, zijn er onder ons nog. Die dit gebed in de nood van hun leven hebben leren bidden. Heere, wees Gij mijn borg. Want dan mag ik u vanmiddag ook nog prediken. In het licht van het Nieuwe Testament. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Voor zulke doorbrengers. Voor zulke verloren zonen. Voor zulke verloren dochters. Voor zulke alles bedervende zondaren. God heeft zijn Zoon gezonden. Als een borg voor schuldigen. En Hij is die diepe weg gegaan. Zijn levensdraad is afgesneden. Hij heeft zijn Vader ontmoet als een verscheurende leeuw. En Christus heeft niet alleen het recht van zijn Vader lief gehad, maar Hij is ook onder dat recht doorgegaan. En Hij heeft de rechtvaardige straf van dat recht gedragen. Hij is in die weg een volkomen borg. En zo mag ik hem nog preken. Aan schuldigen, aan verlorenen, aan mensen die een borg nodig hebben. En u zegt het misschien en de duivel zegt het. U hebt te veel gezondigd en u hebt te zwaar gezondigd. En alles getuigt tegen u. Maar hoor vanmiddag dat de borg juist voor zulke gekomen is. Dat Hij juist voor zulken zijn leven gegeven heeft. Dat Hij juist naar zulken zijn handen uitstrekt en het zegt. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Een borg die nu alle bevoegdheid en alle macht heeft. Om in uw plaats te betalen. Uw schuld. En om uw straf. Te dragen. Hij is een gewillige borg. Hij is een bevoegde borg. Hij is een bekwame borg. En daarom vlucht met al uw schuld en met al uw verlorenheid dan toch tot deze borg die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb ootmoedig dank voor het woord dat u ons deze middag gaf. Wilt u het zelf zegenen en wilt u het krachtig naprediken in onze harten. Opdat niemand van ons onbekend zal blijven aan dit gebed om een borg. Maar boven alles, Heere, want dat zal toch de nood zijn van allen die dit gebed geleerd hebben. Dat we ook in de weg van dit smeekgebed een borg voor onze ziel mogen ontvangen. Zoals Hiskia hem ontvangen mocht. En we hopen er vanavond meer van te horen. Als hij het in verwondering uitzingt. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwam. En nu, wat zal ik spreken? De levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe. Heere, wilt u werken en doorwerken op dat dat de vrucht mag zijn in het leven van velen onder ons, kon het zijn van allen. Zo bidden wij om uw zegen. Geleid ons over de wegen. Gedenk ons ook vanavond, wanneer we hier, of wellicht ook elders, wanneer we hier te gast waren en vanavond in onze eigen gemeente zullen zijn, opnieuw uw woord zullen horen, wil het zegenen, Heere. En dat om Christus wil in de vergeving van alle zonden. Amen. Psalm 147, het zesde vers is de slotzang. 147, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.